goed, we zijn bij Romeinen 9. Vorig jaar hebben we Romeinen 1 tot 8 gedaan. En vraag 1 is een opheffing van. Mag ik het vorige keer over wat is Romeinen 9 daarin maakt? Ja, maar ja, goed, kijk, als iedereen nou steeds vergeet, dan. Nee, je hebt ook in ieder geval zin blijkbaar om te vertellen. Dus,
jullie weten het toch niet, dat zal wel goed zijn. Nummer 1, wie zegt van het is niet waar?
Nee, ik denk dat het een paar dingen doorgelopen.
Waar ging de Romeinenbrief over?
De zonde en zonde en de rechtvaardigheid
van God. De gerechtigheid van God. Dat God rechtvaardig is.
Oh, je hebt hem daar, oké. Okay.
Ook als die zondaar vergeeft. Nou, wat was de indeling van de Romeinenbrief? Weet iemand het nog? Jullie zijn verschoten, jullie waren er al op mijn dus. Nou, maar zij waren er wel, dus.
Maar
nou,
de indeling weet ik niet. Zit wel zoeken in mijn.
Indeling. Romeinen 1 tot 8. Het ging over de gerechtigheid van God in ons leven. Hoe God ons rechtvaardigt en wat dat inhoudt. Eigenlijk de positie die wij hebben in Christus. Nou, dan in Romeinen 12 tot 16, 16 is het laatste hoofdstuk, dan gaat het over hoe die gerechtigheid van God als het ware zichtbaar wordt in ons leven. Romeinen 1 tot 8 is theorie, weerstellig, van de fundamenten. En Romeinen 12 tot en met 16, dat is dan de toepassing. En Romeinen 12, dat begint ook, dat is ook, waarbij het licht delen, Romeinen 12 begint ook. Ik vermaan u dan, broeders, en dan dat je je hele leven stelt tot een offer aan God. Dat is het begin van het praktische gedeelte. En ja, dat gaat om de uitwerking, wat het dan inhoudt om als rechtvaardige in deze wereld te leven. Nou, hoeveel hoofdstukken staan er tussen? Tussen Romein 1 tot 8 en 9 tot 12 tot 16? 3 hoofdstukken, 9, 10 en 11. Waar gaan die over?
Over dit volk Israël en de
heidenen.
Het verschil
tussen
Israël
en de heidenen.
Nou, niet verschil.
Ja.
Verschil is al bekend.
De heidenen in de plaats van het volk.
Juist. Romeinen 9 tot 11, dat gaat over de positie van Israël in feite in het licht van God. En waarom zou dat nou plotseling daartussen gevormd worden? Tussen Romeinen 8 en Romeinen 12. Als wij een brief zouden schrijven, dan zouden wij misschien zeggen, dan heb je de theorie gehad. God, Paulus heeft uitgelegd wat het inhoudt om een christen te zijn, om rechtvaardig te zijn, dat God voor ons is, dat we uitverkoren zijn, bla bla. En vervolgens nu gaan we dat toepassen, zodat het een goede preek wordt. Wat betekent dat voor de praktijk? Maar voordat Paulus dat gaat doen, gaat hij eerst 3 hoofdstukken lang over Israël spreken. Waarom?
Ja. Ik denk omdat er nogal het een en ander verandert. Israël, als je kijkt naar voor de Heer Jezus en na de Heer Jezus, ja, eerst dat Israël dan, ja, de tempeldienst, de offers, de manier waarop alles geregeld was in het naderen tot God. Nou, en na de Heer Jezus verandert daar een heleboel in. En dat is natuurlijk voor Israël.
Hij verhardt hun hart, hè? Hij verhardt hun hart.
Ja, maar.
Zodat het ook bij ons kan komen, bij de. Tenminste, zo had ik het begrepen.
Ja, dat staat er ook in. Maar er staan 2 vragen in Romeinen 9. Ja, er staan meer in, maar 2 relevante vragen. In vers 6 dat de eerste. Is het woord van God vervallen? Of als ik het al anders lees, het is niet zo dat het woord van God vervallen zou zijn. Blijkbaar is dat een vraag. Wat is dat voor toeter steeds?
Ah oh, ja, dat is een
iPad. Oh, mijn tijd is om.
De best heeft op 4 minuten en 33 seconden.
Ja. In de zin van geld, Tesla?
Ja. niet gaat om wat je doet, maar om wat God gedaan heeft. Dat je op grond van geloof verbindt met Christus. Mm-hmm. En dat God dan al zijn zegeningen over ons uitgiet. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Aan het einde van Romeinen 8, nee. Dus eigenlijk eindigt het ermee van wat je ook doet. God is voor ons. En er kan helemaal niets gebeuren in ons leven wat ons van God zal scheiden. Maar dan steekt er dus iemand de vinger op. En die zegt van, ja, wacht eens eventjes. Maar had Israël niet diezelfde belofte? En Israël is blijkbaar toch op een andere weg geraakt. Dus God die belooft het wel aan ons. Maar bij Israël heeft hij het ook beloofd. En daar heeft hij zijn woord niet langer gehouden. Dus daarom heb je die twee punten. Dat het woord van God vervallen zou zijn voor Israël. Voor ons, wie zal ons scheiden? En vervolgens in Israël, ja, maar als je naar Israël kijkt, wie zal ons scheiden geldt misschien nu. Maar straks niet meer, want Israël is ook mooi begonnen. Maar die zijn ook gescheiden van God geraakt. En die andere vraag in vers 14. Is er onrechtvaardigheid bij God? God is rechtvaardig dat hij de zondaar rechtvaardigt, hebben we gelezen in Romeinen 3. God is rechtvaardig als hij ons verlost. Maar Israël verlost hij niet. Israël verhardt hij. Israël blijft in het ongeloof. Gaat verloren. Wil dat dan eigenlijk zeggen, om de omkering van de redenering, dat God onrechtvaardig jegens zijn handelt? Want als hij rechtvaardig was, dan had hij Israël ook moeten redden. Dus dat zijn de vragen die eigenlijk nu eerst aan bod moeten komen. Als we het hebben over Gods gerechtigheid, dan kunnen we dat eigenlijk alleen goed verstaan als we ook een recht zicht hebben over hoe God met zijn verbondsvolk Israël handelt. En dat is Romeinen 9, Romeinen 10 en Romeinen 11. Dat zijn echt hele fundamentele hoofdstukken als het gaat over Israël.
Ik heb een vraagje. Want jij zegt nu van dat ze dus blijkbaar in de gaten hadden dat er iets veranderde voor Israël. Hè? Jij zegt God beloofde dat aan Israël die zegeningen of als ze in hem geloofden. En geldt dat dan niet voor Israël, zeg jij? En je zegt van, hij verhardt Israël, hij redt het niet. Wisten ze dat dan? Of waren ze daarvan op de hoogte dat dat gebeurde?
In de Romeinenbrief, dat is een brief die ingaat op allerlei vragen en dingen die spelen in de gemeente in Rome. De gemeente in Rome, dat was een gemeente waarin Joden en Heiden had, waar je ook volwassen gelovigen had en minder volwassen gelovigen. En wat Paulus eigenlijk in deze brief doet, is, dat is een beetje de algemene mening van de Bijbel uitleggen, is dat hij in die brief, als daar al die dingen die in die gemeente speelden en waar twisten over waren, of onduidelijkheid over was, dat hij die systematisch als het ware in zijn brief adresseert. Dus als hij hier zegt, het is niet zo dat, dan is dat kennelijk iets wat daar gezegd wordt in die gemeente, een bepaalde stelling, waar Paulus dan van gehoord heeft, en dan reageert hij dan op. Dan zegt hij van, ja, dat zeggen jullie nou wel, maar het is dus niet zo dat het woord van God vervallen is. Jullie zeggen misschien wel dat het woord van God vervallen is over Israël, en dat het nu voor ons is, maar zo zit het niet. En ik zal nu gaan uitleggen hoe het dan wel zit. En zo moet je die Romeinenbrief eigenlijk lezen. Dus het is in feite.
Er was eigenlijk allerlei onduidelijkheid
van. Er was onduidelijkheid. En dit is in feite een systematische uitleg van al die verschillende punten die Paulus daarmee aan elkaar vraagt. In de Korintiërbrief vind je het trouwens ook. Daar vind je dus dat er ook een brief geschreven is aan Paulus. En dat hij op verschillende momenten dan ook zegt wat nu dit betreft of wat nu dat betreft. Waarbij hij dan teruggrijpt op die specifieke punten die door die Korintische gemeente aan hem zijn voorgelegd. In de Romeinenbrief is dat wat minder zichtbaar. Ja. Algemeen denkt men dat het hetzelfde aanpak is. Goed. Helder? Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 9, 10 en 11. Hebben jullie alle drie toevallig wat doorgelezen? Waar gaan ze over? Waar gaat Romeinen 9 over? Waar gaat Romeinen 10 over? Waar gaat Romeinen 11 over? Echt gelezen, net gelezen.
Ik heb 9 gelezen en ik denk over goede vragen.
Gaat een stuk over een pottenbak en over een vaas. En dat hij een mooie vaas maakt uit een simpele pot. En dat hij zelf mag beslissen wat hij daarmee gaat doen.
Romeinen 9 gaat over het verleden Romeinen 10 gaat over het heden van Israël. Romeinen 11 gaat over de toekomst van Israël. Dus Romeinen 9, dat gaat over de verkiezing van Israël in het verleden. En wat daar wel en wat er niet over waar was. Romeinen 10, dat gaat over de verwerping van Israël in het heden. En dat Israël verworpen wordt. En dat daardoor het evangelie aan de niet-Joden, aan de heidenen kan komen. En hoofdstuk 11, dat gaat over het herstel van Israël in de toekomst. En daarmee heb je eigenlijk de hele geschiedenis van Israël afgedekt in 3 hoofdstukken. Goed, nou, laten we eens beginnen met de lezing van Romeinen 9. Dat gaat dus over het verleden van Israël, over de verkiezing. En dan begint Paulus, ik spreek de waarheid in Christus, ik lief niet. Ik lees een beetje vrij, dat ik een grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. En dan zegt hij zelfs in vers 3 dat hij door een vloek gescheiden wil zijn van Christus. Nou, het is heel bijzonder dat Romeinen 8 eindigt met een lofzang. En Romeinen 9 begint met groot verdriet van Paulus. Romeinen 8 eindigt ermee dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. En hoofdstuk 9 begint ermee dat Paulus het in zijn hart heeft dat als het mogelijk was, hij wel met een door een vloek gescheiden zou willen zijn van God. Om de zegen te kunnen brengen aan zijn broeders in Israël. Dat is heel apart, heel die tegenstelling daartussen. Dat geeft ook wel aan van hoe betrokken Paulus was bij het lot van het volk Israël. Dat begrijpelijk, Paulus was een Jood. Hij was een Farizeeër. Hij was iemand die ook heel veel gaf om het volk van God. En ook in die traditie was opgegroeid. Nou, allereerste vraag. Wat is er zo bijzonder aan Israël?
Het volk van God, hè?
Ja, het is niet bijzonder, wij zijn wel het volk van God.
Nou, het is wel een verbond voor, natuurlijk. God is met Israël in eerste instantie een verbond aangegaan. Mm-hmm. En er zijn beloftes aan gegeven, natuurlijk.
Mm-hmm. En Christus is voortgekomen.
Uit datzelfde volk.
Ja.
Dat wordt ook hier genoemd.
Ja, maar hier staat een hele serie dingen, wat waar het over gaat. Mm-hmm. In vers 4, van hem is zoonschap. Als Israël in Egypte is, dan zegt God bij monden van Mozes, laat mijn volk gaan, mijn zoon. Hè, die heb ik geroepen, ook in Deuteronomie, ook in Hosea, verschillende plaatsen wordt Israël de zoon van God genoemd, de eerstgeboren zoon. Er staat dat van Israël de heerlijkheid is. En die heerlijkheid heeft te maken met de heerlijkheid van Gods verschijning in de tempel. Dat God woonde op één plaats in de wereld. En dat was in de vorm van die wolkkolom in de tempel. Dat was niet in Irak, dat was niet in Washington, dat was in Israël. Dat is iets wat met Israël verbonden is. Van Israël zijn de verbonden. Ik weet niet of we hier reformatorische christenen zijn. Maar die zouden om twee redenen moeten stuiteren nu. De eerste is dat hier verbonden in het meervoud staat. De bisschop zelf in een vrij strenge reformatorische kring er al gesproken over het verbond. Het is één verbond in de Bijbel, maar de Bijbel kent een stuk of 8. Het leuke zijn, die hebben allemaal met Israël te maken. Niet met ons. Geen enkel verbond. Dus er staat hier ook, van hen zijn de verbonden. Dus het verbond van Abraham zijn kind, met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat wij dan vaak dood toepassen. Nee, het verbond met Abraham, dat hoort aan Israël toe. Het verbond met Mozes, het verbond met Pinhas, het verbond met David, noem maar op. Al die verbonden, die horen bij Israël. Van hen zijn de verbonden. Met Israël is God in een hele bijzondere relatie komen te staan. Wat nergens staat over ons. Nergens in de Bijbel dat God met ons verbond gesloten heeft. Hij heeft natuurlijk wel een belofte gedaan, heel veel zegeningen, maar dat verbond, dat die, ik zou bijna zeggen, Oud Testament, die zijn manier, dat is iets wat voorbehouden is aan Israël. De wetgeving. Ik vind het wel hardnekkig, hè?
Ik hoor dat,
deze aarde. Alle zegeningen over deze aarde, die staan allemaal in verband met Israël. Als het gaat over onze christelijke zegeningen, dan belooft God, bij mijn weten, nergens ook maar enige zegening op deze aarde. Als het gaat om christenen, belooft God zegening in de hemel. Als het gaat om zegeningen over de aarde, staan ze volgens mij allemaal in verband met het volk Israël. En tenslotte dan, dat de vaderen uit het volk Israël zijn en dat de Christus uit het volk Israël is. Dus in totaal zijn dat eigenlijk 9 bijzonderheden die van Israël gezegd worden. Wat eigenlijk het volk Israël heel uniek maakt. Dus Paulus begint ermee om te zeggen, van voordat we het gaan hebben over het lot van Israël, moeten we eerst van elkaar vaststellen dat Israël een heel bijzonder volk is. En dat het volk is wat een heel bijzondere plaats in het hart van God heeft. Laat het heel duidelijk zijn. Dus alles wat Paulus nu gaat zeggen over Israël, moet je eigenlijk in deze context lezen. Net als Paulus zegt dus niet van gelukkig jullie heidenen, jullie Romeinen, sinds Romeinen 8, dat jullie gerechtvaardigd zijn in de geest, wees maar gelukkig en blij, jullie zijn allemaal Israëlieten geworden. Jullie zijn allemaal Joden geworden, jullie mogen hier een deel van uitmaken, jullie hebben nu ook de wet, jullie hebben nu ook het verbond, jullie hebben nu ook de tempeldienst, jullie hebben ook de Joodse feesten. En dat zegt Paulus nu juist niet. Hij zegt nog steeds, het is van hen. Want christenen hebben daar in die zin weinig mee te maken. Je kunt het wel vieren, je kunt het wel van genieten, je kunt het wel van leren, dat is allemaal helemaal niet verboden. Maar het is niet aan ons gegeven en wij zijn ook niet onder die oud-testamentische wet, we zijn ook niet onder de tempeldienst. Er is ook geen verplichting om Joodse feestdagen te vieren. Alles mag, maar het moet zeker niet. Oké, dat is dus wat God beloofd heeft aan zijn volk Israël. En dan nu de grote vraag waar die Romeinen mee zaten, is van kijk, dat is allemaal wel leuk, maar waar is Israël nou? Er is weinig van over. Het Romeinse Rijk heeft de macht een beetje overgenomen en die tempeldienst is maar een kleine afschaduwing van wat het ooit geweest is. En veel Israëlieten die hebben hun eigen leven, die zijn een beetje van God los, zo gezegd, want ze hebben de Zoon van God verworpen. Dus hoe kan dat nou, dat het volk dat zo dicht bij God zat, zo'n hoge plaats heeft in Gods gedachten, als het ware zo ver is afgedwaald of afgekomen van God? Dat is die vraag die hier, als het ware, wordt beantwoord. Van het woord van God aan Israël, al die verbonden, is dat vervallen? Nee, zegt Paulus, het is niet vervallen. En als God die zegen onthoudt aan zijn volk, en veel diepere vraag nog, vers 14, is er dan onrechtvaardigheid bij God? Dat hij misschien een fout gemaakt heeft. Dat hij misschien, doordat hij de zegen gegeven heeft aan ons, heidenen, zijn eigen volk tekort gedaan heeft. Dat God eigenlijk toch daarin onrechtvaardig is geweest. Nee, ook dat niet. En dat is wat in dit hoofdstuk aan bod komt. En het mooie is dat het eigenlijk, in dit hoofdstuk kun je 4 thema's zien over wie God is. Als hij handelt met zijn volk. Het gaat over Gods trouw. Het gaat over Gods rechtvaardigheid. Het gaat over Gods gerechtigheid. En het gaat over Gods genade. Dat is eigenlijk een opdeling van het hele hoofdstuk. Allereerst Gods trouw. Vers 1 tot 13. Hoe trouw God is als hij omgaat met zijn volk. En die trouw van God, die blijkt erin dat hij als het ware zijn volk steeds opzoekt. En steeds kansen geeft en kansen biedt. En steeds laat zien van ik ben jullie God en ik wil jullie zegenen. En dan kom je meteen met het probleem. Het grote probleem, dat God dat wel wil, maar dat de wil van God niet betekent dat het allemaal gebeurt. Als het gaat over de wil van God, dan maken theologen wel onderscheid, die term vind je niet in de Bijbel, maar ze kunnen wel eens helpen, tussen de wederstandelijke wil van God en de onwederstandelijke wil van God. Hele ouderwetse termen, dat is 17e eeuwse theologen bedacht. Maar wat zou het verschil kunnen zijn? De wederstandelijke wil van God en de onwederstandelijke wil van God. Mooie woorden trouwens.
ik denk dat het is dat God wederstandelijke wil. Dat dat is dat, ja, dat God iets wil dat je als mens daar ook kan reageren. En dat het dan wel of niet gebeurt. Mm-hmm. En onwederstandelijk dat het gewoon gebeurt, want God wil het zo, los van wat jij doet.
Juist. Wederstand zit het woord weerstand in. Hè? Dus of mensen de mogelijkheid hebben om weerstand te bieden aan die wil van God, of niet. En als het gaat om de uitverkiezing, dan geldt daarvoor dat dat de onwederstandelijke wil van God is. Als God ons heeft uitgekozen om in de hemel te komen, dan is dat een plan van God en wat er ook gebeurt, het gaat gebeuren. Dat is het plan van God, de wil van God, en er is eigenlijk niemand bij machte om die wil te bekruisen. Uit de Romeinen 8 gezien, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Er is helemaal niks te bedenken wat de wil van God kan doorkruisen. Maar er is ook een wederstandelijke wil van God. Een wil van God, dat God wel iets wil, maar dat het niet wil zeggen dat het ook automatisch alleen maar zo gaat gebeuren. Als in Timotheus staat dat God wil dat alle mensen behouden worden, dan wil dat niet zeggen dat alle mensen ook daadwerkelijk behouden zullen worden. Omdat dat willen van God afhankelijk is van de reactie, de respons van de mens, van het geloof van ieder mens persoonlijk. Dus dat maakt het een beetje moeilijk, steeds als je de Bijbel leest, dat je moet nadenken van wat is de wil van God? Dat ook was. Het onderscheid ligt een beetje bij tussen de wil, tussen de wegen van God en de raadsbesluiten van God. Dat is ook zo'n soort onderscheid. De raadsbesluiten van God, dat is wat God voor plannen heeft. En wat hij uiteindelijk als einddoel voor ogen heeft. Maar de wegen van God, dat is als het ware de weg daar naartoe. En het kan een hele concrete weg zijn. Als Israël in Egypte is, heb ik ook al genoemd, dan is het het besluit van God dat ze naar het beloofde land gaan. Het land vloeiende van melk en honing. Daar hadden ze in 6 dagen kunnen zijn. Uiteindelijk wordt het 40 jaar. Dat is in de wegen van God. Het raadsbesluit van God is dat hij daar komt. De wegen, ja, door de reactie, door de weerstand van het volk Israël, heeft dat helaas 40 jaar moeten duren. Maar het raadsbesluit wordt vervuld. De weg daarop, daar heeft het volk Israël duidelijk invloed op gehad. En dat verschil. En dat vind je eigenlijk in dit hoofdstuk terug, op een soort gelijke manier terug. Je vindt aan de ene kant de wil van God, en tegelijkertijd, als het ware, hoe Israël daarop reageert, en hoe er dan dingen gebeuren die een andere kant op gaan. En dat vind je meteen al in vers 6. Er staat niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Wat zou dat nou betekenen?
Ja, dat vroeg ik me niet af. Welke vers was dat?
Vers 6.
Ja, geen idee. Wat is het?
Goed hebben opgelet, dan weet je nog van Romeinen 2, vers 28. Niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en die dat is de besnijdenis die het uiterlijk is in het vlees, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart. Je kunt wel uit Israël geboren zijn, maar dat wil niet zeggen dat je een Israëliet bent zoals God het bedoeld heeft. Uiteindelijk is de grote les van de Romeinenbrief dat je niet gered wordt vanwege je natuurlijke geboorte in een bepaald volk, het volk Israël, maar je wordt uiteindelijk gered op grond van je geloof in God, in Christus Jezus. En dat betekent dat de heidenen zijn die niet bij het volk Israël horen, die op grond van dat geloof kinderen van Abraham worden, omdat het geloof, Romeinen 4, van Abraham als het ware in hun zichtbaar is. Maar dat betekent ook dat er natuurlijke kinderen van Abraham zijn, die niet gekenmerkt worden door het geloof van Abraham, en wel in natuurlijke zin Israëliet zijn, maar niet in geestelijke zin. En dat is wat hier staat. Niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. natuurlijke geboorte een Jood zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je dan automatisch, als je uit de Joodse ouders of Joodse moeder geboren wordt, dat je dan automatisch ook een Jood bent, een Israëliet bent. Nee, zegt Paulus, het gaat erom, Romeinen 4, dat je gekenmerkt wordt door het geloof van vader Abraham. Dat maakt je ten diepste een Israëliet. Dat staat er ook in vers 7 bij. Evenmin, omdat ze Abrahams nageslacht zijn, die natuurlijke lijn, zijn ze alle kinderen. En dan komt een citaat, maar in Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is een beetje de redeneerstijl van Paulus, van de Farizeeën. Hij koppelde als het ware dit aan voorbeelden. En dan zegt hij van, kijk, Abraham had verschillende kinderen. Hij had Ismaël en Isaac, en dan had die kinderen een beetje kuren, die worden hier niet genoemd. Wie is het nageslacht van Abraham? Volgens het Oude Testament is dat Isaac. Hoewel Ismaël de eerstgeborene was. Ismaël was evenzeer natuurlijk nageslacht van Abraham als Isaac. Daar zegt Paulus. En toch is Isaac zijn nageslacht in geestelijke zin en Ismaël niet. Want het gaat niet zozeer om het natuurlijke, de natuurlijke afstamming. Het gaat om de geestelijke afstamming. Dus eigenlijk het voorbeeld van Ismaël en Isaac, dat past hij toe om uit te leggen dat niet iedereen die uit Joodse ouders geboren is, die van natuurlijke lijn Israëliet is, dat die automatisch ook een geestelijke Israëliet is. Paulus zegt, let op, er is een onderscheid tussen een uiterlijke Jood en een innerlijke Jood. Dat zegt hij in vers 8 ook weer, hè? Niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, dus niet de natuurlijke lijn bevouwt of je bij God hoort, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Dus er is wat meer nodig dan alleen maar die natuurlijke lijn. En dan gaat hij nog een keer toelichten in vers 10. En dan gaat hij als het ware zeggen van hoe precies dat komt. Want wat is er nou merkwaardiger dan als je een moeder bent en je krijgt twee zoons, een tweeling, die in alles nagenoeg op hetzelfde moment geboren worden, onder dezelfde condities, die nagenoeg dezelfde opvoeding krijgen, dezelfde omstandigheden meemaken. En toch kan er een verschil zijn tussen hemel en aarde, tussen twee kinderen. Voorbeeld van Jacob en Esau. Dat staat in vers 10, is het tweede voorbeeld. Ook Rebecca, die zwanger was van Eli, onze vader Isaac. En zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en ze niets goeds of kwaads bedreven hadden, dan sluit je tussenzin even over, ik verder in vers 12, werd op haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen, zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Maar we komen nu bij de versen die het meest misbruikt zijn in de hele Bijbel. Ik wil er nog een paar tegenkomen. En waarom word ik niet misbruikt? Dat thema wordt hier aangesneden.
Eerstgeboren,
ja, dat gaat erin. Ja, in die zin dat Esau de eerstgeborene was, maar Jacob het eerstgeboorterecht eigenlijk krijgt.
Uit verkiezing.
Je gaat uit de uitverkiezing, hier staat het, hè? Van die twee kinderen. De oudste zal de jongste dienen, wordt tegen Rebecca gezegd. En Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat is een tekst die wordt altijd geciteerd in verband met de uitverkiezing. In ons Calvinistisch landje hebben we daar een potje van gemaakt, van de hele uitverkiezing. Waarom?
Ja, er staat er zelf voor dat het over verkiezing gaat.
Er staat in vers 11, een tussenzin.
Die oversloeg.
Ja, maar dat is een tussenzin, dat is een toelichting. Dat zullen jullie nu lezen. Opdat het voornemen van God, dus het plan van God, dat wat God gaat uitwerken in onze levens, is uiteindelijk gebaseerd op verkiezing. Niet op grond van werken. Dus het maakt niet uit uit wie je geboren wordt. Om Israëliet te worden, om nageslacht van Abraham te worden. Het maakt ook niet uit wat je doet, maar het gaat erom of God je roept. Dat is wat hier staat.
Okay.
Dat is uitverkiezing. En het wordt dan als het ware heel erg zichtbaar in Jacob en Esau.
omdat de priesters zijn de uitgekozen joden die horen het niet meer bij.
Ja, maar oké. Okay.
Ja, maar ook dat van, je weet nooit of je behouden bent, want je
ja.
weet niet of je uitgekozen bent.
Als je ook je uitkiezing hebt.
Dat is direct mijn toering.
Ja. Oh ja, dat weet je niet.
Ja, wat bedoel je nou? Dat God je roept tot, tot het eeuwige leven of tot dienstbaarheid?
Nou, God roept elke christen en elke mens tot dienstbaarheid. Dat is niet zo bijzonder. Maar de uitverkiezing waar het hier om gaat, is dat God bepaalde mensen, voordat ze geboren zijn, uitverkozen heeft, voorbestemd heeft voor een heel bijzondere toekomst. Dat vonden we al in Romeinen 8, dat is in Romeinen 8, vers 29. En die hij tevoren heeft gekend, voor onze geboorte, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En vervolgens heeft hij dat dan uitgewerkt om ons te roepen te rechtvaardigen in de wereld. Dus dit is bij het plan van God, voordat wij geboren waren, had God ons over de ogen. Dat is eigenlijk wat hij hier gaat uitleggen. Hij zegt van op Israël van toepassing, dat is op ons van toepassing. Dat diegenen die echt, als het ware bij hem horen, die zijn uitverkoren door God. Uiteindelijk is dat wat het verschil maakt in Israël. Ben je uitverkoren door God? Of ga je eigen gang? En dat is hoe Paulus het hier toepast. In vers 12. De oudste zal de jongste dienen. Dat wordt gezegd voordat Jacob en Esau worden geboren. Dan krijgt Rebecca al een profetie. Als die kinderen in haar buik rommelen, vechten, zouden ze stiepen elkaar in haar buik. Dat wordt al tegen Rebecca gezegd. Van de oudste zal de jongste dienen. De jongste heb ik gekozen. Daaruit zal mijn volk geboren worden. Jacob zal Israël genoemd worden. En de oudste, die zal de jongste moeten dienen. Dat is de uitverkiezing. Dat is dus dat God sommige mensen meer gaat geven dan andere mensen. Het grote probleem wat wij ervan gemaakt hebben, is dat wij met onze logica aan de hand gegaan zijn. En we hebben bijvoorbeeld gedacht, met name in Calvinistisch Nederland is dat heel duidelijk, dat we zeggen, kijk, als God voor onze geboorte sommige mensen heeft uitgekozen om in hem te geloven, dan betekent dat automatisch dat als je niet uitgekozen bent, dat je ook niet gered wordt, maar dat God je dus, doordat hij je niet uitgekozen heeft, ook ervoor kiest om je niet uit te kiezen. Dus eigenlijk bestemt God je voor om verloren te gaan. Dat is hoe dat heel vaak wordt uitgelegd. En dan heb je het over de leer van de voorbestemming. Dat voor onze geboorte al ons lot vaststaat. Of je voorbestemd bent voor de hemel, of dat je voorbestemd bent voor de hel. En dan maakt het niet uit of je predikt, maakt het niet uit of je geloof wordt dagzegd. Ja, uiteindelijk hangt het van Gods roepstem af. En je kan pech hebben, je kan geluk hebben. En als je pech hebt, ja, dan helpt toch helemaal niks meer.
Ja.
Menige kerk zitten de mensen daarin vast. En het leuke is dat deze teksten, die worden daarvoor als bewijs aangehaald.
Dat is daar geestelijk moet het zijn.
Maar goed, laten we nog eens even lezen. Er staat in vers 11. Zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren, dus voor hun geboorte, en ze nog niets goeds of kwaads bedreven hadden, sla ik tussen het weer even over, werd tot Rebecca gezegd, de oudste zal de jongste dienen, zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehaat. En dan wordt er gezegd, zie het wel, God heeft zijn liefde voor Jacob gehad, en daardoor is Jacob gered, en God haatte Esau, en daardoor is Esau verloren gegaan. Het is de voorbestemming van God, wordt gepreekt. Dan hoor je weer mijn woorden natuurlijk al, dat ik zelf niet geloof wat ik zeg. Maar, dan wil ik jullie uitdagen, is van, wat voor denkfout maak ik nou, door dit zo te zeggen? Want er staat hier toch, Jacob heb ik lief gehad, en Esau heb ik gehaat. Voor de geboorte, kreeg Rebecca die profetie.
Ik begrijp wel wat mensen daarmee aan de hand komen. Volkomen logisch. Ja. Ja, maar dat is
God het niet haat. Geen
liefheid.
Maar weet je wat het probleem is? Is dat je goed moet lezen.
Ja.
Nog een keer. Vers 11. Toen de kinderen nog niet geboren waren en het niets goeds of kwaads bedreven hadden, sta ik er tussen in leven over, werd tot Rebecca gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Een nootje F bij mij. We staan in Genesis 25, 23 komt dat vers uit. Voor de geboorte werd dat tegen Rebecca gezegd over Jacob en Eva. Is dat voorbestemming? Nee. Er wordt alleen gezegd dat God Jacob had uitgekozen om de lijn van Abraham als het ware door te geven. Met in principe nog de mogelijkheid voor Esau om zich daar weer aan te sluiten en deel te krijgen aan die zegeningen. Net zoals bij de drie zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet, waarbij men op het algemeen aanneemt dat Sem de jongste was, en waarbij gezegd wordt dat Cham en Jafet als het ware de zegen moeten beërven in de tenten van Sem. Ze moesten bij de jongste broer zijn, want dat was de lijn waarin God de zegen zou gaan geven. Zo had Esau ook de zegen kunnen vinden door te dienen, door de dienst te zoeken bij Jacob, in de lijn van het huis van Jacob. Dat is heel duidelijk. Het grote probleem is, je moet niet doorlezen. Er staat iets tussen. He, die oudste zal de jongste dienen, Genesis 25, zoals geschreven staat, nieuw citaat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaald. Waar staat dat?
In Malachi.
Malachi. Wanneer is Malachi geschreven?
400 voor Christus of zo.
400 voor Christus, laatste Bijbelboek. Wat betekent dat?
Nou kan wel ergens.
Wat betekent dat?
Dat hij het achteraf zegt.
Achteraf. En wat betekent dat dan? Twee dingen. Eén, dat haten van Esau helemaal niks meer met uitverkiezing te maken heeft. Want God zegt dat hij voordat Esau geboren is, wat als een soort noodlot over hem heen komt. Maar dit is iets wat God achteraf zegt, als hij terugkijkt op de hele geschiedenis van Esau.
De keuzes die Esau
gemaakt. En de keuzes die Esau gemaakt heeft. En dan zegt hij van, kijk, de keuzes die Esau gemaakt heeft, die haat ik. Want het zijn wegen van de zonde. En het tweede wat dit vers zegt, is dat die haat niet voorkomt uit een keus van God om Esau te haten. Maar die haat van God komt voort uit de keuzes die Esau gemaakt heeft, de werken die Esau heeft gewerkt. Dus als je dit goed leest, dan staat er, de zegen beërf je, zoals Jacob, op grond van de verkiezing van God, maar het oordeel heb je te danken aan je eigen werken.
Had de Esau van Jacob
dienen? Dan was hij ook gerecht. En dit is het onderscheid dat de Bijbel steeds maakt. Bij de uitverkiezing is ten goede voor een zegen. Als wij gered worden, dan zegt God van het ligt niet aan jou, niet op grond van werken, maar op grond van mijn keus voor jou. Maar als je veroordeeld, als je uiteindelijk geoordeeld wordt, dan word je nooit geoordeeld omdat God je zou bestemd hebben tot de hel of iets dergelijks. Maar dan word je altijd geoordeeld op basis van de keuze die je zelf hebt gemaakt. Hoe jij de wil van God, die wil dat alle mensen behouden worden, hoe je die voor je eigen leven hebt afgewezen. Het grote witte troon, Openbaring 20, komen al die doden. En dan staat er dat ze allemaal geoordeeld werden naar het raadsbesluit van God. Nee, naar hun werken. Je wordt geoordeeld op grond van werken. En dat is het eerste thema in dit hoofdstuk, is de trouw van God. Dat het niet op grond van natuurlijke geboorte is dat je gered wordt, maar op grond van genade, op grond van geloof. En dat het niet op grond van werken is dat je gered wordt, maar op grond van verkiezing. Als je geoordeeld wordt, dan kan het op grond van werken zijn. Maar als je gered wordt, dan is dat altijd op grond van Gods verkiezende genade. Dus die hele vraag van waarom is Israël toch geoordeeld, waarom is Israël, loopt het zo slecht af, moet je niet beantwoorden. moeten redden. Nee, het ging er uiteindelijk om hoe zij omgingen, hoe zij reageerden op die genade die God aanbood. En diegenen die dat gedaan hebben, zoals Paulus, die hebben erkend dat het uiteindelijk de verkiezende genade van God is geweest dat ze zo weggekomen zijn. Dat Paulus zelf dat licht gezien heeft op die weg en als het ware van die zondige weg geroepen is. Maar die Israëlieten die dat niet hebben beantwoord, die hebben dat gedaan uit hun eigen keus. Het is niet God die onrechtvaardig was om te zeggen van jongens, ik wil dat niet voor jou, maar het zijn de Israëlieten zelf die God hebben afgewezen. Helder? Goed, tweede vraag. Vers 14, wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Ook weer een vraag over Israël. Als God Israël nou eerst zijn volk noemt en vervolgens gaat een groot deel van Israël verloren, is God dan eigenlijk niet gewoon een beetje onrechtvaardig? Had hij niet gewoon eigenlijk Israël helemaal moeten zegenen? Had hij misschien de keus niet moeten geven aan Israël?
En
in vers 14. Ja. Dit is dus het thema van de rechtvaardigheid van God. In hoeverre is God nou rechtvaardig of onrechtvaardig als hij Israël als het ware aan zichzelf overlaat? Nou, dan komen we op een aantal citaten. Tot Mozes, Oude Testament, daar zegt God al: ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Weer die verkiezing. Dat God zegt, het is mijn keus aan wie ik mijn zegen ga geven. Zo ligt het niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de zich erbarmende God. Dus als het gaat om je redding, dan heeft dat allemaal te maken met de verkiezing van God. De keus dat God kiest om zijn genade over je uit te gieten. Maar nu weer het omgekeerde. Je moet het niet omdraaien en zeggen van als ik die keuze niet voor God maak, dan ligt het ook aan God. Nee, dan ligt het aan onszelf. En het blijkt het volgende voorbeeld in vers 17. Want de schrift zegt tot Farao: juist hiertoe heb ik u doen opstaan, omdat, u in mijn macht omdat ik in u mijn macht betoon en omdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom, hij erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Heb je weer de Calvinisten, die springen in de houding en die zeggen, kijk, hier staat het toch maar echt. God kiest om te redden en God kiest er ook voor om te verharden.
Ja, dan zou je ook niet verkondigen over de hele aarde.
Nee, natuurlijk, dan kan je daar ook wel mee stoppen.
Ja.
Maar ook hier weer, wat is hier dan de denkfout als je dit vers zo leest? God, vers 18, God erbarmt zich in zijn verkiezing over wie hij wil, maar hij verhardt ook wie hij wil. Wat is dan de denkfout? Toch uitverkiezen, toch predestinatie, toch voorbestemming voor de hel? Of toch niet?
Ja, God kan op zeker moment zeggen, nou is het genoeg, nou krijg je geen kans meer. Dat is toch verharden?
Ja.
Dus dat je zoveel keuze hebt gehad en zoveel rijden hebt gezegd, God zegt, nou goed, dan is het niet klaar.
Hebben jullie dat wel eens gelezen in het Oude Testament over hoe het met de verharding van de farao gaat?
Exodus 4.
Ja, kijk, ik zie je in staan. Bijvoorbeeld Exodus 7, vers 13. Als Mozes dan optreedt, dan staat er: het hart van Farao verhardde. En hij luisterde niet naar Mozes en Aaron. Wie verhardt het hart van Farao?
Hij luisterde niet, dus hij koos toen zelf.
Hij koos zelf. Hij verhardde zijn hart. Hoofdstuk 8, vers 15. Maar toen Farao zag dat er verlichting was ingetreden na die tweede plaag, liet hij zijn hart niet vermurwen en luisterde hij niet naar hen. Wie verhardt?
Hij zelf.
Farao. Vers 19. Toen zeiden de geleerden tot Farao, dit is Gods vinger, maar het hart van Farao 31. De steekvliegen verlieten Farao, zijn dienaren en zijn volk. Niet één bleef erover. Toch liet Farao zijn hart ook ditmaal niet vermurwen. Hij liet het volk niet gaan. Wie doet het? Farao. Vers 7, van hoofdstuk 9. Toch bleef het hart van Farao onvermurwbaar. En liet hij het volk niet gaan. Wie verhardt het hart van de Farao? Hij doet het zelf. En dan is de maat vol. Dan zegt God, je hebt nu zoveel kansen gehad. Nou zal het niet langer mogelijk zijn voor jou om alsnog mij aan te nemen. Want als je dan verder leest, dan komen we bij de zesde plaag. Dan staat er in vers 12. Maar hoofdstuk 9, vers 12. Ik zo dus. Staat er nu voor het eerst. Maar de Heere verharde het hart van Farao, zodat hij niet luisterde. En dat staat er nog een paar keer verder. Er staat ook in vers 34, toen de Farao zag dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen. Hij liet zijn hart niet vermurwen, hij nog zijn dienaren, het hart van de Farao verharde, zoals de Heer de Mozes gezegd had. Hoofdstuk 10, vers 19, vers 20. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. Vers 27. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij hen niet wilde laten gaan. Hoofdstuk 11, vers 10. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten.
Maar na de eerste keer krijgt hij toch weer een kans. En dan gaat hij zelf weer aan.
Hij heeft heel veel kansen gehad.
Ja, maar en hij verhardt gewoon zijn hart. En dan vervolgens doet hij het zelf weer.
Ja, en op een gegeven moment zegt God, nu is het helemaal klaar.
Toen is het echt afgelopen.
Ja, en dat is wat het voorbeeld zegt. Uiteindelijk, dat de farao verloren gaat, aan wie ligt dat nu? Ligt dat aan God? Dat hij zijn verkiezing heeft onthouden, zogezegd? Of ligt dat uiteindelijk toch gewoon aan de farao, die keer op keer het woord van God naast zich neerlegt? Die de wil van God wederstaat. Volgens mij maakt de Bijbel heel erg duidelijk dat dat laatste is. Dat het niet God is. Aan God ligt het niet. Want God heeft ook Farao geroepen. Hij heeft Mozes en Aaron naartoe gestuurd. En wonderen en tekenen in zijn bijzijn gedaan. En toch heeft de Farao keer op keer zijn hart verhard. Dus hier zie je weer hetzelfde. De verkiezing is op grond. De genade is op grond van verkiezing. Op grond van wat God doet. Maar het oordeel is op grond van de keuzes die mensen zelf maken. Oké, dat is de rechtvaardigheid van God. Gaan we verder met de gerechtigheid van God. En de gerechtigheid van God is net wat anders. Dat is dan de vraag van hoe zit het ten diepste met God zelf. De vraag naar het lijden, de vraag naar het lijden op deze wereld, theodisch even een moeilijk woord, van is er onrecht bij God? Is God niet toch op een bepaalde manier willekeurig? En dan komen we dan eigenlijk op dat van die pottenbakker. Staat in vers 19. U zult nu tot me zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Dus hier wordt eigenlijk hetzelfde argument gebruikt wat heel veel van die evangelische christenen gebruiken. Van ja, kijk, wacht eens even. Uiteindelijk, God wil dingen. En wij zijn gewoon de marionetten die aan de pijpen van God dansen. En als God het een wil, dan word je het een. Als God het andere wil, dan word je het ander. Dus Paulus gaat het nog een keer uitleggen hoe het echt zit. En hij heeft een aantal argumenten daarvoor. En het eerste is, vers 20, dat hij zegt van, ja maar mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? Als je God van willekeur beschuldigt, of van onrecht in zijn keuzes, of God zegt van, u had de wereld anders moeten besturen, of andere keuzes moeten maken, het eerste wat Paulus zegt is, zo spreek je niet tegen God. Dit zijn geen dingen die je tegen God kunt zeggen. Want je spreekt niet tegen je vriendje, je spreekt tegen de schepper, de almachtige God van hemel en aarde. En dit soort beschuldigingen, zelfs al zouden ze waar zijn, kun je er nog steeds niet tegen God zeggen. Zal het maaksel tot de maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Hoe kun je nou als schepsel zeggen tegen je schepper, waarom hebt u mij op deze manier vormgegeven? Dat is een vraag die past niet gesteld te worden.
gebracht, zou de pottenbakker dan niet in zijn recht hebben gestaan? Hij is toch de pottenbakker? Hij mag toch kiezen met welke pot hij verder gaat? En welke niet? Dus eigenlijk wat Paulus zegt is, van stel nou dat het inderdaad zo is dat God willekeurig was. Hij zegt niet dat God willekeurig is, maar stel nou dat. En hij zou zo handelen. Zou je dan tegen de pottenbakker kunnen zeggen, je gaat niet goed met je pot om? Dan nee, hij is toch de baas over die potten. Dus zelfs als dit waar zou zijn, dan nog kun je God niet van onrecht beschuldigen. Want dan nog had God in zijn recht gestaan. Maar, zegt Paulus erbij, eigenlijk is dat helemaal niet zo. Laten we even weer goed lezen. In vers 21 heeft de pottenbakker geen macht over het leem, de klei, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer. Dus al zou dat zo zijn, dat er vaten zijn die mislukken, mensen die als het ware, waar God het mee geprobeerd heeft, maar die besluit dan om over zijn rug weg te gooien, stel dat dat zo zijn, dan zou hij dat niet mogen. En dan krijg je in vers 22 en 23 weer van die mooie teksten waar de mensen die in de voorbestemming geloven, helemaal mee aan de haal gaan. Een prachtig hoofdstuk om het allemaal uit te leggen. Er staat namelijk, of heeft de pottenbakker geen macht, vers 22, als nu God, daar hij zijn toorn wilde betonen, en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft, de vaten van de toren tot het verderf toebereid, en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid, over de vaten van de barmhartigheid die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Hier worden eigenlijk twee soorten vaten genoemd. Vaten van de toren en vaten van de heerlijkheid. Twee soorten producten die de pottenbakker maakt. De ene soort potten die gaan verloren. En andere soort potten, die worden als het ware gepromoveerd in heerlijkheid. En er staat er ook nog zo mooi bij dat God dat van tevoren allemaal zo heeft bestemd. En zijn we terug bij waar we begonnen. Dus blijkbaar toch voorbestemming door God. Want die pottenbakker, die bestemt de ene pot uit voor toorn. En de andere pot wordt voorbestemd voor heerlijkheid. Dus God heeft blijkbaar toch mensen voorbestemd om gered te worden. Sommige Israëlieten en andere Israëlieten voorbestemd om verloren te gaan. God heeft sommige heidenen voorbestemd om tot heerlijkheid te komen en andere heidenen voorbestemd om verloren te gaan. Klopt dit of klopt dit niet? Ligt hier aan het lekker stil? Wat is de rol van God met betrekking tot die vaten van de heerlijkheid? Als je het niet leest, is goed. Die vaten van de barmhartigheid. Laatste van vers 23, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bestemd. Dus die mensen die gered worden, die hebben dat eraan te danken dat God hen heeft uitgekozen voor de heerlijkheid. Uitverkiezing. Ligt in het plan van God en niet aan onze werken. Niet om wat je doet, maar uiteindelijk aan de keus die God lang geleden voor ons gemaakt heeft om te zeggen, voor jou ga ik mijn zoon sturen. Om jou in de heerlijkheid te promoveren. En nou eens goed lezen wat er staat over die vaten van de toren. Staat daar hetzelfde? Dat God van tevoren die vaten tot toren heeft voorbereid?
Nou, ik heb toebereid. Tot het verderf toebereid.
Ja. Maar wat is de rol van God daarbij?
Als God.
In vers 23 staat het woordje tevoren. In vers 22 staat het woordje tevoren niet. In vers 23 staat er een actieve houding van God om die vaten in de heerlijkheid te krijgen. In vers 22 staat slechts genoteerd dat die vaten in het verderf komen. Dat ze als het ware zo geworden zijn
geduld. Dus daar heb je de passieverhouding van God.
En het staat hier ook in de andere Bijbelstaan.
Wat staat er dan?
En het is niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt dragen heeft. Met veel geduld.
Ja, maar het staat volgens mij een negatieve zin. Het is niet zo, staat het begint mee, hè?
Ja.
Ja, nou, je staat als God. Als een
en God. Is het niet zo dat God...
Is het niet zo, ja, oké, is het niet zo. In feite wat er staat, als je het goed leest, is bij die fase van de heerlijkheid, die heeft God van tevoren bestemd voor heerlijkheid. Die vaten van de toren, daar staat bij, die vaten van de toren, die doen iets wat de langmoedigheid van God oproept. Langmoedigheid wil zeggen dat je erbij staat en afwacht. Dus die vaten die bereiden zichzelf voor door de keuzes weer die ze zelf maken. En God is langmoedig, hij is geduldig, hij wil ze keer op keer het evangelie aanreiken. Maar ze kiezen er consequent voor, net als de farao, om die genade van God af te wijzen. Totdat God constateert wat er nu van geworden is, net als Esau. Daar kan ik maar één ding van zeggen, dat haat ik. En dat is bij één plek waar het thuis hoort. Dat is niet mijn hemel, maar daar waar ik niet ben, dat is de hel. Dus ook hier weer is de formulering heel precies. Er staat nergens in de Bijbel dat God ook maar iemand heeft voorbestemd voor het oordeel. God heeft wel voorbestemd dat als ik moedwillig zondig en blijf zondigen, dat ik in het oordeel kom. Maar het is de keus van mezelf om die weg van zonde te gaan. Is een keus van mij om die wil van God, die wil dat ik behouden word, om die af te wijzen. En als ik die keus maak, dan is God geduldig. Geeft hij me nog een mogelijkheid. En nog een mogelijkheid. Net als de farao. Totdat de maat vol is. En dat God zegt, nu is het klaar. Nu heb je voor jezelf de keus gemaakt. En nu zal ik je, als het ware, aan die keus houden. En die weg, die eindigt in het oordeel. Helder?
Heel veel nodig. Ja, klopt. Nou, mag ik stellen? De vraag van mij, zijn we allemaal voorbestemd voor zijn, om in zijn majesteit te delen? Goeie vraag.
Ja. Nou ja,
dat
kan je gewoon weten.
Ja, dat staat er volgens mij wel. Dus ja, mensen maar, zeggen ja. Vaak, ja, de alverkiezing.
Ja. Maar verkiezing, dat heeft ook iets, je associeert het met een deel wel en een deel niet.
Precies,
ja, dat is
dan
wel de associatie die je hebt.
Ja.
1 Thessalonicenzen 1, vers 4. Daarbij weten, geachte de godgeliefde broeders, wat staat er dan? 1 Thessalonicenzen 1, vers 4.
Dat u uitgekomen bent, staat er dan mee. Wij weten dat hij heeft uitgekozen.
Nou, je kunt dus gewoon weten of God je uitverkoren heeft. Staat hier gewoon. En hoe weet je dat dan?
Omdat het hier in de Bijbel staat.
Ja, oké. Ja. Waarom kan Paulus dit nou over Thessalonicenzen zeggen?
Omdat ze zich bekeerd hebben.
Vers 5 en vers 6, twee redenen. Vers 5, de ene reden. Ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht van de Heilige Geest. Dus er kwamen mensen tot geloof. Je zag het werk van de Heilige Geest in de levens van die Thessalonikers. En in vers 6, u bent navolgers geworden van ons en van de Heer. We zien discipelschap. We zien mensen die in het spoor van de Heer Jezus leven. Dus als je het werk van de Heilige Geest herkent in iemand, in Christen, en je ziet iemand leven of willen leven als een discipel van Christus, dan mag je de conclusie trekken, je bent kennelijk uitverkoren door God. Zo simpel is het. Niks waars.
Dus het is gewoon een conclusie die je
vond. Het is gewoon een conclusie. Hoef je niet moeilijk over te doen. Wij maken het allemaal weer heel erg zwaar. Wij gaan het omdraaien en zeggen van ja, maar hoe moet je dat nou weten? En ga maar afwachten of het wel zo is. En ja, en dan kan je eindeloos afwachten. Dan maak je het heel zwaar en heel ver weg en heel afstandelijk. De Romeinen 10 zal juist zeggen van ja, het gaat om het evangelie dat gepredikt wordt. Het evangelie komt door het geloof. die laatste versen, dat gaat eigenlijk over die uitverkiezing van God. Dus dat past Paulus weer toe op het volk Israël. En dan gaat hij dat als het ware uitleggen. En dan gaat hij zeggen van kijk, wat je hier hebt, is dat Israël gekozen heeft om zelf tegen God te kiezen. Er worden die citaten genoemd uit Hosea. Ik zal mijn volk, u bent mijn volk niet, in vers 26. Israël, Hosea, je kent het boek Hosea, Hosea die moest met die prostituee trouwen. En dat was een beetje ingewikkeld allemaal, maar want die zet hem wel eens aan de kant. Maar nou zegt God tegen Hosea, zo is het ook met mijn volk. En ze zijn een tijdje niet mijn volk, ze zijn niet mijn volk. Ze kiezen ervoor om een andere weg te gaan, maar straks zal ik ze weer tot mijn volk maken. En Paulus die past die teksten als het ware toe en hij zegt van kijk, Israël, dat was op een plaats van zegen, maar heeft eigenlijk de weg van de farao gekozen. En daarmee heeft het als het ware aan zichzelf te danken dat het nu voor een tijd die verkiezing van mij aan de kant heeft geschoven. Ik heb het wel gekozen. Maar zij hebben gekozen om de weg van de farao te gaan. En daarom zijn ze niet mijn volk geworden. Maar, zegt Paulus erbij, in Hosea wordt ook gesproken over dat niet mijn volk mijn volk wordt. En dat is er gebeurd met de heidenen. De heidenvolken. Die waren ver weg van mij. En die zijn door mijn verkiezende genade uiteindelijk toch mijn volk geworden. En zegt Paulus dan, en er komen allemaal citaten om aan te geven uit het Oude Testament, er wordt in het Oude Testament al gezegd, dat God op een hele mysterieuze en bijzondere manier zou omgaan. Hij zegt in vers 26, u bent mijn volk niet, maar ze zullen zonen van de levende God genoemd worden. Het gaat volgens mij over hier gaat het over Israël. En Jesaja roept over Israël uit, want het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee het overblijfsel zal behouden worden. Want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op aarde. Met andere woorden, God is een God die in zijn verkiezende genade toch weer terugkomt. En hij zoekt wegen om zijn genade aan mensen zichtbaar te maken. En dat kunnen Israëlieten zijn, die alsnog weer geroepen worden. Het kunnen ook heidenen zijn, die helemaal nergens recht op hebben. En toch die genade van God in hun eigen leven terugvinden. En dan vind je die laatste versen, vers 30 tot 33 als het ware dan terug, dat de genade van God, dat er een volk Israël is, vers 31, dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde en niet tot de wet gekomen is. Dus er is in Israël misschien wel een zoeker geweest naar God, in de tempeldienst die nog steeds gaande was, maar het was een zoeken op grond van eigen werken. En als Romeinen 9 één ding duidelijk maakt, is dat je op grond van eigen werken wel verloren kunt gaan, als je de verkeerde werken doet, maar je kunt nooit op grond van eigen werken gered worden. Want je wordt gered op grond van de verkiezende genade van God en omdat te ervaren is geloof nodig. Dus juist afzien van je eigen werken. Israël, dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen. Waardoor, vers 32, omdat het niet op grond van geloof was, maar als op grond van werken gebeurde. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ze hebben de Messias, toen die kwam, daardoor afgewezen. De weg die God bereid had om de zegen voor zijn volk, als het ware, beschikbaar te stellen, de Heer Jezus Christus, die hebben ze in hun ijver voor God, als het ware, afgewezen. Maar deze steen, citaat in Jesaja 28, vers 33, die is vervolgens geworden tot een rots van behoudenis voor zoveel heidenen, zoveel anderen en iedereen die als het ware daardoor toch weer tot God kon komen. Dus door de val van Israël is eigenlijk het heil gekomen tot ons. God legt in Sion een steen des aanstoots voor Israël, een rots der erfenis. Israël heeft zich daarin gestoten. Maar er staat achter, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Met andere woorden, voor iedereen die wel op hem ziet, en of je nou Jood bent of niet, uiteindelijk ontvang je daarin een redding. En dat is wat we verder gaan krijgen in Romeinen 10. Volgende keer. Yep.
ik in de regel van Tilhuis.
Je bent niet de enige.
Nee.